Goedenavond, geliefden in de Vader, ook thuis, als u meekijkt, nu of straks, heel hartelijk welkom ook bij deze Bijbellezing. Wat een heerlijkheid. We worden er een klein beetje stil van, hoewel we aan het zingen waren, als we nadenken over de Heer Jezus, wie Hij is en welke heerlijkheid Hij voorstelt. En we willen daar vanavond over nadenken. Het thema is het woord van de Vader. En ik wil wat lezen uit het bekende hoofdstuk Johannes 17. Door sommigen ook wel genoemd het heilige der heiligen. Johannes' evangelie kent drie delen, zeggen ze dan. Ik kan mij daar wel in vinden. De eerste 12 hoofdstukken zijn openbare optreden, de voorhof, toegang voor de heidenen. De Grieken die zeggen, wij willen wel eens Jezus zien. Dan het heilige, de gesprekken van de Heer met de zijnen, met zijn discipelen. Hoofdstuk 13 tot en met 16. En dan Johannes 17, waar de Zoon zijn hart, zijn gedachten deelt met de Vader. Het heilige der heiligen. Ik ga daar een paar dingen uit lezen met u. Vanaf vers 1. En als u thuis mee wilt lezen, dat zou mooi zijn. Dit sprak Jezus. Ik lees overigens uit de Telos-vertaling. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat alles wat u hem hebt gegeven, Hij hun eeuwig leven geeft. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u hebt gezonden. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Terwijl ik het werk heb voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. En u verheerlijk mij, u Vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Zij waren de uwen en u hebt ze mij gegeven. En ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij hebt gegeven van u is. Want de woorden die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen en waarlijk erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat u mij hebt gezonden. Dan vers 13. Sla een klein stukje over. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap volkomen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat. Omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik vraag niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door de waarheid, uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld hebt gezonden, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn door of in de kracht van de waarheid. Tot zover de lezing uit het woord van God. Broeders en zusters, ook luisteraars, kijkers thuis. We hebben net iets gehoord van Geert over heiligheid. En wat we vanavond met elkaar willen overdenken, vinden we in vers 17. Heilig hen door of in de kracht van de waarheid. Uw woord is de waarheid. Het woord van de Vader. We gaan daar vanavond over nadenken. Het woord van de Vader. Dat is het middel waardoor de discipelen, waardoor wij geheiligd worden. Nou, vandaag vinden we een overvloed aan preken en bijbelstudies op het internet. We vinden, als je een willekeurige evangelische boekhandel binnenloopt, een overvloed aan boeken. Ja of nee? Maar wordt de christenheid nou daar nou heiliger van? Of zien we juist dat het de andere kant op gaat? Denkt u maar eens aan wat er vandaag allemaal speelt over het huwelijk. over de acceptatie van homoseksuele relaties binnen steeds meer groeperingen. De discussie over schepping en evolutie, waarin de zes dagen steeds meer wordt afgedaan als literaire vrijheid van de schrijver van Genesis. Vrouw in het ambt, weet je wel. Steeds meer kerken gaan over tot het aanstellen van vrouwelijke predikanten, voorgangers. We vinden dat christelijke organisaties bezig zijn met de Passion, waarin zelfs wordt gesproken dat misschien wel een vrouw de rol zou kunnen spelen van de Heer Jezus, of een LHBTI'er, als u weet wat dat is. Kortom, we zien eigenlijk, als u een beetje thuis bent in ons land en wat daar allemaal gebeurt, een achteruitgang in heiligheid eerder dan een vooruitgang. Hoe is dat mogelijk? Gaat de Bijbel dan niet open? Jazeker. Maar de vraag is, gaat het nog over de Heer Jezus? Gaat het nog over Hem? Of gaat het over ons? Is het niet zo, ik zeg dat een beetje voorzichtig, maar daar mag u zelf antwoord op geven. Is het niet zo dat onze harten steeds meer gevuld worden met wat wij moeten zijn, wie wij zijn, dan met wie de Heer Jezus is? Is het niet zo dat de mens steeds meer gestreeld wordt, ook in het hedendaagse evangelie? En dat het steeds minder gaat over de heerlijkheid van Christus. En heiligheid, het geheim is het kennen van de Heer Jezus, het zien op de Heer Jezus en het wegzien van jezelf. Zoals Johannes de Doper al zei, ik moet minder worden en hij moet meer worden. Ik wil iets over Johannes 17 zeggen, maar voordat ik dat ga doen, eerst eventjes naar het karakter van het evangelie. Ik ben ooit tot bekering gekomen, ik heb dat wel eens gezegd hier, denk ik, door dit evangelie. Iemand die mij teksten uit dit evangelie van Johannes voorhield. En nog voordat ik dat hoorde van die persoon, was ik in een groepering van onze kerk, een soort bijbelstudieclubje van tieners en jongvolwassenen. En dat was eigenlijk heel saai. Dat waren een soort avonden waarin het meer ging over wat is nou een Samaritaan en wat is een priester. Maar het ging niet over de Heer Jezus. En ik moest op zo'n avond moest ik een stukje voorlezen uit de Bijbel. Dat weet ik nog heel goed. En ik was nog geen christen. Ik was nog niet opnieuw geboren. En ik las toen voor Johannes 4 een stukje. En toen kwam ik bij vers 26. En daar staat, ik die met u spreek, ben het. Dat zegt de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw. Die dan heel voorzichtig probeert erachter te komen of hij misschien de Messias is. Maar ik las dat voor en het was alsof de Heer Jezus uit die woorden tot mijn hart sprak. Want ik was op zoek naar de waarheid in die tijd. Hij zei, ik ben het. Ik die met je spreekt. En later hoorde ik het evangelie van mijn behoudenis en kwam ik tot levend geloof. Ik moest immers nog weten dat ik verloren was, dat ik een zondaar was. Wat is nou het karakter van het evangelie? Laten we even gaan naar hoofdstuk 1. Zodat we straks goed gaan begrijpen wat nou het woord van de Vader is. Even uit hoofdstuk 1 vers 11. We weten allemaal dat in dit evangelie de Heer Jezus gepresenteerd wordt als het eeuwige woord. De Zoon, God de Zoon. Hij die bij de Vader was, hij was God, hij was bij God. Vindt u in vers 1 van hoofdstuk 1. En dan staat er in vers 11, hij kwam tot het zijne. Dus het woord, de uitdrukking van de Vader, van God, dat kwam, het werd vlees, hij werd mens, de Heer Jezus, hij kwam tot het zijne. Kun je zeggen dat is Israël, je kunt zeggen dat zijn de mensen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is het karakter van dit evangelie. Overal vind je dat de Heer Jezus wordt verworpen door zijn volk. met uitzondering van de individuele Israëlieten. Want vers 12 zegt, allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Dus met andere woorden, de massa zei, wij willen jou niet, wij moeten jou niet. Het vlees geworden woord, de uitdrukking van de Vader, vol genade en waarheid. Maar zij die hem wel hebben aangenomen, die heeft hij het recht gegeven om verbonden te worden met de Vader, om kinderen van God te worden. En vers 16 zegt dan, kijk maar mee, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Het woord van de Vader, daar ga ik zo wat meer over zeggen, is de Zoon. Het woord van de Vader, woord is logos, uitdrukking van wie de Vader is, zijn gedachten, zijn innerlijk, zijn vreugde, dat is de Zoon. Dat is Christus, dat is zijn geliefde Zoon. En in hem, uit zijn volheid, de volheid van de Zoon en dus van de Vader, want de Zoon openbaart de Vader, hebben wij alle ontvangen, niet genade, maar genade op genade. Wat dat is, komt zo nog. Kent u hem zo als degene die u genade heeft gebracht uit zijn volheid? Bent u een kind van God geworden in een wereld die hem niet wil? In een massa van christenheid die hem ook niet wil? Babylon wordt straks geoordeeld. Dat weet u, Openbaring 17 en 18. Dat is de christenheid zonder Christus. Laodicea. Hij staat buiten de deur. Maar heeft u hem de plek gegeven die hem toebehoort? Nou, dan even een stukje overslaan, want dan komen we even tot dat laatste stukje van Johannes 13, 14, 15, 16 en dan natuurlijk 17. Dat zijn de laatste woorden, de voorbereiding die de Heer Jezus daar biedt aan de zijnen voordat hij naar de hemel gaat. Want hij heeft uit zijn volheid hen gegeven, genade op genade. Maar toen moest hij ze vertellen, deze Joodse mannen die dachten, ja, maar nou komt het koninkrijk. Hebben we van jongs af aan geleerd. Hij is de Messias immers. En dan zegt de Heer Jezus, het is beter voor jullie dat ik wegga. Wat? En in de wereld leid je verdrukking. Wat? Maar u bent toch de Messias? We worden toch gezegend hier op aarde onder uw zegenrijke heerschappij? Nee, nee, nee. Dat komt nog. Maar eerst is er een tijd van afwezigheid. Afwezigheid van de Heer Jezus. En hij bereidt ze daarop voor door te zeggen, er komt een andere trooster. En wat doet die trooster? We hebben daar avond over gehad hier, weet je nog? Wat doet die trooster, de Heilige Geest? Nou, gaat u maar even mee naar Johannes hoofdstuk 14. Johannes 14. Even kijken. In vers, moet ik even kijken. Vers 15. Ik zal de Vader vragen. 16, excuses. En hij zal u een andere voorspraak geven, opdat die met u zal zijn tot in eeuwigheid. De geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, omdat ze hem niet aanschouwt. En hem niet kent. En u kent hem, omdat hij bij u blijft en in u zal zijn. Ik zal u geen wezen laten blijven. Ik kom tot u. In de geest komt Christus tot ons. Terwijl hij afwezig is in haar lichaam, is hij door zijn geest in de harten van de zijnen. En dan, vlak voor zijn dood, vlak voor zijn heengaan naar de Vader, vinden we Johannes 17. En dan zegt hij in vers 11, kijkt u maar even, we gaan nu vanaf nu Johannes 17 inzoomen. Daar staat, ik kom tot u, Heilige Vader. Dus hij is gekomen, de uitdrukking van wie God is, de Vader. Hij heeft zijn genade op genade gegeven door zijn verzoenende dood op het kruis. Ze hebben dat in hem herkend. En voordat hij weggaat, belooft hij ze de trooster die hen innerlijk met hem zal verbinden. En dan nu in Johannes 17 bidt hij tot zijn Vader, de Heilige Vader. Heilig hen door de waarheid. Bewaar hen. Nou, wat is nou heiliging? En wat heeft het woord van de Vader daar nou precies mee te maken? Ik zal het heel simpel zeggen. Heiliging is afgezonderd zijn van de wereld en toegewijd zijn aan God. Of de Heer Jezus. Afgezonderd zijn van de wereld en toegewijd zijn aan God. En weet u wat het geheim van heiliging is? Als er iets buiten de wereld mijn hart heeft, trekt dat mij uit de wereld. We hebben een poes, sinds kort. Onze dochter is gek van poezen. Wij dachten, ja, zullen we dat nou wel of niet doen? Want ja, ze zijn nogal sloperig hier en daar. Een jonge poes, een kitten, dus ze ging alle kanten op. Maar als die poes ergens mee bezig is, wat niet mag, bijvoorbeeld ze gaat naar boven, ze gaat naar buiten, en dan is ze daar een beetje aan het jagen, dan heb ik zo'n stokje, weet je wel, dat knispert een beetje in zo'n verpakking, dat zijn van die knaagstokjes. Zodra ze dat geluid hoort, draait ze zich om en ze komt gelijk naar me toe. En ze is helemaal vergeten waar ze mee bezig was. Dat is ideaal. Maar zo is het ook met heiliging. Als onze harten gevuld zijn met wie de Heer Jezus is, zoals de Vader hem ziet, dat komt zo. Ja, dan heeft de wereld voor ons geen aantrekkingskracht meer. Kijk, Geert las net voor uit 1 Petrus. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat klinkt als een gebod. Maar wat staat er voor in vers 8 van 1 Petrus? Weet iemand dat uit zijn hoofd? Hoewel u hem niet ziet, heeft u hem lief. En verheugt u zich in hem met een onuitsprekelijke vreugde. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat is de volgorde. Het is niet zomaar een opdracht aan mensen, want dat kunnen we niet. Maar als de Heilige Geest, de trooster, ons zicht geeft op Christus, en dat is door bijbellezen, gemeenschap met elkaar, door gebed, door de breking van het brood, daar kom ik zo misschien wel op, ja, dan groeit dat inzicht en die liefde voor hem. En dan wordt de wereld steeds minder aantrekkelijk voor ons. Nou, even iets over die wereld, want hij zegt, kijk er maar mee, in vers 11, bewaren in uw naam enzovoort. En dan zegt hij in vers 14, ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat. Wat is de wereld? Waarom vraagt de Heer Jezus in dit hoofdstuk nou om ons, hij heeft het over de 11 discipelen die er bij hem zijn in de bovenzaal. Even tussen haakjes, want daar gaat het eigenlijk om. Natuurlijk gaat het ook over u en mij. Maar in de eerste plaats bidt hij voor die 11 die in het hele boek Handelingen laten zien dat het gebed verhoord is. Want niemand durfde zich bij hen te voegen. En ze waren volkomen afgezonderd van de wereld. Ze gebruikten geen wereldse methoden of maniertjes. Maar ze waren vol van de Heer Jezus. Ze spraken over hem. Maar wat is dan de wereld? Nou, als u even met mij gaat naar Johannes 15, dan vindt u daar een hele ernstige tekst. In Johannes 15, vers 24. Daar zegt de Heer Jezus, als ik niet de werken onder hen had gedaan, die niemand anders heeft gedaan, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij zowel gezien als gehaat, zowel mij als mijn Vader. Hij heeft het over Israël. Maar hij noemt dat ook in vers 18 van Johannes 15. De wereld. De wereld, de discipelen kenden ja, het Joodse systeem. Maar hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Sterker nog, hebben hem gehaat. Vers 19 van Johannes 15. Als u van de wereld was, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Dan heeft hij het ook nog in vers 25 over hun wet. Zie je dat? Dus de wereld is hier echt Israël. Maar voor ons is het veel breder. Het is een systeem. Het is het systeem waar Satan de overste van is. Bestaande uit politiek, uit sport, uit cultuur, uit wetenschap. Maar het heeft één gemeenschappelijke noemer. Het haat de vader en het haat de zoon. En als wij deze geest van de wereld toelaten in ons eigen leven, dan associëren wij ons met dat systeem dat hen, de vader en de zoon, haat. Snapt u? Daarom zegt hij, heilig hen door uw woord. En nu is het oordeel over deze wereld. Als de geest komt, zal hij de wereld overtuigen van oordeel, omdat ze in mij niet geloven. Dat staat in Johannes 16, vers 8. De geest levert het overtuigende bewijs dat de wereld onder het oordeel ligt. Hoe dan? Doordat hij er is. Want het feit dat de Heilige Geest in u woont, is alleen maar mogelijk doordat de Heer Jezus gekruisigd is. Ja, toch? En waarom is de Heer Jezus gekruisigd? Door de handen van wettelozen, zegt Handelingen 2. Dus hij, de geliefde van de Vader, die het woord is, die bij God is, die rondging goeddoende, allen bevrijdende die onder de macht van de duivel waren. Hem hebben zij gehaat, hem hebben zij gekruisigd, hem hebben zij verworpen. En dat is vandaag nog steeds zo. En tot aan het kruis, broeders en zusters, was de boosheid van het menselijke hart nog nooit zo openlijk bewezen. Tot dat moment. Het kruis openbaart wie wij zijn. De mens. Niet alleen Israël onder een volmaakte wet kruisigde de Zoon van God, maar ook alle heidenen die daar waren. Pilatus, de Romeinen, noem het maar op. Onze natuurlijke harten zijn van de wereld. Ernstig. Maar dat de Heilige Geest er nu is, is het bewijs dat de wereld onder het oordeel ligt. Want ze hebben hem gekruisigd. Anders was de Geest ook niet gekomen. En de wereld gaat verloren met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid. Dus heilig hen door of in de kracht van de waarheid. Uw woord is de waarheid. Nou, om te beginnen. U bent al heilig, wist u dat? U bent door het offer van de Heer Jezus, door God, uit dat geslacht van Adam genomen, onder dat hoofd vandaan, met al uw verantwoordelijkheden, als moreel wezen, waar u niet aan kon voldoen. En hij heeft u onder dat nieuwe hoofd geplaatst. Christus, Romeinen 5. Hij heeft u in Christus geplaatst. En zegt de Bijbel, door de wil van Christus, door zijn wil zijn wij geheiligd, door middel van de offerande van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd. U bent voor God aangenaam gemaakt in hem. En Christus is ons geworden heiliging. En nu we dit weten, nu we genade hebben ontvangen, gaan we eens kijken wat dat op genade is. En daarom wil ik 3 teksten pakken uit dit stukje, die alle 3 te maken hebben met heiliging. En als u alle 3 die teksten deze week of vanavond eens goed gaat overdenken, dan begrijpt u hopelijk dat het woord of de woorden van de Vader automatisch zorgen voor een toenadering naar hem en een verwijdering naar de wereld toe. Maar dat is een proces. Praktische heiliging. Het gaat niet van de een op de andere dag. De eerste tekst is Johannes 17, vers 8. Ik heb hem ook net voorgelezen. De woorden die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen. En ze hebben erkend, waarlijk erkend, dat ik van u ben uitgegaan. Let op, dat ik van u ben gezonden. Nee, ben uitgegaan. De Heer Jezus zegt dus, de woorden, de uitspraken die u mij gegeven hebt, die hebben te maken met het feit dat ik van u ben uitgegaan. Dat is niet, hij is als een mens gezonden, zoals in het Lucas-evangelie. Ook waar natuurlijk. Of zoals in Galaten 4, God heeft zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw, weet je wel. Nee, hier is hij zelf uitgegaan. En de discipelen, hoewel ze nog weinig inzicht hadden, want de geest was nog niet gekomen, hadden erkend dat hij God is. Want alleen God, de Zoon, kan uitgaan van de Vader. Ik ben van de Vader uitgegaan. Johannes 16, vers 28. En ze hebben erkend dat alles wat u mij hebt gegeven van u is. Dat zegt vers 7. Dat is het eerste. Erkent u dat hij, de Heer Jezus, van de Vader is uitgegaan of niet? Zegt u, hij is het. Hij is de Zoon. Hij is niet zomaar een mens, ook. Maar hij is de eeuwige God, van de Vader uitgegaan. Dat betekent dat u, doordat hij van de Vader is uitgegaan, door zijn offer in dezelfde verhouding bent gebracht als dat hij als mens tot de Vader is. Hij is uitgegaan van de Vader om u bij de Vader te brengen. En is er bij de Vader iets te vinden van de wereld of niet? Nee. Als u even meegaat naar vers 2 en 3, ik heb het ook voorgelezen. De Vader heeft hem macht gegeven over alle vlees, opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwig leven geeft. Eeuwig leven. Wat is dat eeuwig leven? Staat erachter. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God. Is Allah de enige waarachtige God? Nee. De Vader. De Vader kennen en de Zoon kennen is eeuwig leven. Is er bij de Vader en de Zoon in die verhouding, is daar iets van de wereld of niet? Is daar iets te proeven van wat we beneden hier vinden? Aan begeerte van het vlees, begeerte van de ogen, hoogmoed, zonde. Nee, verder van dat. Daarom, de woorden die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. De uitspraken over mij. En hoe meer u gaat begrijpen dat hij van de Vader is uitgegaan en dat hij u bij de Vader heeft gebracht, genade op genade, hoe meer uw verlangen groeit om hier beneden niets meer te maken te hebben met het systeem dat hem haat. Want u moet niet vergeten dat alle buren en alle vrienden en alle collega's die de Heer Jezus niet kennen, onder de macht van dat systeem zijn. De geest die in hen woont, zegt Efeze 2. Van haat naar God toe. Ze zullen dat niet zeggen. Maar als het puntje bij het paaltje komt, zult u dat wel merken. Maar, kijk nog eens even wat staat in vers 2. Opdat alles wat u hem hebt gegeven. Daar moeten we even over nadenken. Het was al in het voornemen van de Vader om een gezelschap aan de Zoon te geven. Het was al in het hart van de Vader om hem te verbinden met zijn bruid, de gemeente. En de Heer Jezus heeft hen allemaal het eeuwige leven gegeven. Hoe dan? Door te sterven, tot zonde gemaakt te worden, opdat Hij zou worden gerechtigheid Gods voor ons. En Hij heeft de plannen van de Vader, het voornemen van de Vader, door zijn werk op het kruis volbracht. Ik vaar heen tot uw God en mijn God. Tot uw Vader en mijn Vader. Zegt de Heer Jezus in Johannes 20, zegt tegen mijn broeders. Weet je wat, tegen Maria zegt hij dat. Dat was iets nieuws. Israël kende alleen maar een voorhangsel wat gesloten was. En een tempeldienst waarbij ze op de ingang van de tent mochten komen. Bij het altaar. Maar ze konden nooit op het heilige der heiligen komen, toch? Er was donder en bliksem en angst bij de berg toen de wet gegeven werd. En nu zegt de Heer Jezus tegen deze Joodse mensen, tegen u en tegen mij, ik heb je eeuwig leven gegeven. Want je bent door de Vader gegeven aan mij. En dat is dat je de Vader mag kennen en dat je mij mag kennen. Hier van binnen, met je hart. Ik heb hun uw woord gegeven, zegt Johannes 17, vers 14. En de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn. Zoals ik niet van de wereld ben. Ik heb hun uw woord gegeven. Logos, de uitdrukking van wie de Vader is. Ik heb hun uw woord gegeven. Dat wat de Vader over de Zoon verklaard heeft, heeft de Heer Jezus gezegd. En wie de Vader is, heeft Hij getoond in zijn leven, in zijn woorden. En de wereld haat hen, haat ons. U bent verbonden met de Vader. U hebt eeuwig leven. Ja, de wereld. Wat is de wereld? De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, zegt 1 Johannes 2, vers 15 en 16. Dus de begeerte van het vlees, ik. De begeerte van de ogen, wat ik nog meer wil hebben. En de hoogmoed, jezelf verheffen, jezelf een naam geven in deze wereld, is niet uit de Vader, zegt hij. En u bent verbonden met die Vader door de woorden die ze gegeven zijn door de Heer Jezus. Dus alle godsdienst van de wereld, zoals het Jodendom dat had. Ze vierden het loofhuttenfeest. Ze vierden de Sabbat. En ze hielden zich keurig aan alle regeltjes. Maar toen de Zoon kwam, het woord dat vlees werd, toen hebben ze hem verworpen en hebben hem gekruisigd met hun godsdienst. Wat bewijst dat? Dat bewijst dat een volmaakte godsdienst, want God geeft een volmaakte wet aan zondige mensen, alleen maar averechts werkt. De mens heeft een verlosser nodig. Maar ook de wijsheid van de wereld, broeders en zusters. Onze eigen ideeën over God, onze eigen gedachten over Hem. De emoties van deze wereld. Paulus zegt in Romeinen 1, vers 9, ik die God dien in mijn geest. Wat vinden we vandaag in de christenheid? Het moet met emotie zijn, met gevoel. We moeten ontroerd worden. Maar dat is geen geloof. Dat is de wereld. De elementen van de wereld, zegt Galaten 4 in Colossense 2. En dan zegt de Heer Jezus, Johannes 7, de wereld kan u niet haten, maar mij haat zij. Omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. Hij kwam, het licht van de wereld, en het verlichtte ieder mens en het liet zien dat het vlees totaal geen nut heeft. Daarom moeten wij eerst leren, als het om heiliging gaat, dat deze wereld, en dat geldt ook voor ons eigen natuurlijke hart, onder Gods oordeel ligt. Tweede tekst, Johannes 17, vers 17. Dus de woorden die ik u heb gegeven, dat getuigt van wie de Zoon is. En nu Johannes 17, vers 17. Uw woord is de waarheid. Dat is logos. Dat is dus niet meer woorden, de uitspraken die hij zei, de dingen die hij vertelde over de Vader. Maar hier is het, uw woord is de waarheid. Weet je wat het woord van de Vader is? Ik heb er heel lang over nagedacht, afgelopen weken. Dat is de innerlijke uitdrukking van wie God is, wie de Vader is. En dat is zijn hart voor de Zoon. De gedachte die hij heeft en de liefde die hij heeft voor de Zoon. Hij verheerlijkte de Vader in zijn leven. Hij zegt, wie zal mij overtuigen van zonde? Ik doe altijd wat hem wel behagelijk is. Hij verheerlijkte de Vader in zijn dood. Dat heb je kunnen lezen in Johannes 17, vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat u mij te doen hebt gegeven. Daarom heeft God de Vader in deze mens zijn vreugde gevonden, die al van eeuwigheid af zijn Zoon is, en heeft in hem zijn raadsbesluiten gevormd. Het woord van de Vader, de gedachte van de Vader. En hij is ook, de Heer Jezus, de manifestatie van zijn heerlijkheid. Dan ga ik iets zeggen dat ongelooflijk gelooflijk is. En onvoorstelbaar mooi is. Daarvoor moeten we even naar twee plaatsen. En de eerste is Titus, de brief van Paulus aan Titus. Het woord van de Vader. Onthoud dat eventjes, die uitdrukking. Titus 1, daar staat. Ik lees het even voor vanaf het begin. Titus hoofdstuk 1. Paulus, slaaf van God, als ook apostel van Jezus Christus, naar het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die naar de godsvrucht is, in de hoop van het eeuwige leven, dat God die niet kan liegen beloofd heeft voor tijden van de eeuwen. Voor de tijden van de eeuwen heeft God de Vader beloofd aan de Zoon, staat er niet bij, maar geloof ik, het eeuwige leven wat hij zou geven aan mensen. En dat is dat zij u kennen, weet je nog? De waarachtige God en mij. Die u mij hebt gegeven, staat 7 keer in Johannes 17, die u mij hebt gegeven, die u mij hebt gegeven. U en ik zijn voor de tijden van de eeuwen gekend. En God heeft u en mij voor die tijden van de eeuwen geroepen met een heilige roeping. Dat is 2 Timotheüs 1 vers 9 overigens. Maar hij heeft ons al met de Zoon verbonden voordat u geboren was. Het woord van de Vader. De gedachte van de Vader. Zo enorm heeft, ik zeg het even in mijn woorden, heeft de Vader de Zoon lief dat hij dit gedaan heeft. Hij die alles al wist wat er zou gebeuren. Voor de tijden van de eeuw, was er toen al een wereld of niet? Was er toen al zonde of niet? Nee. Maar voor God de Vader was het al een gedane zaak dat u en ik verbonden zijn aan de Zoon. Het eeuwige leven beloofd. Uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Ja, maar dit, ja, maar dat. Laat het even rusten. Ga hier nou eens van genieten. Het woord van de Vader. Heilig hen door die waarheid. In de kracht van de waarheid. Uw woord, uw innerlijk, uw gedachten, uw plannen, uw liefde. Dat is de waarheid. Als we hiervan vervuld raken. Dan komen we los van de wereld, de tijdelijke wereld, toch? En de wereld zegt, ja, maar ik wil jou tijdelijk een plezier geven, of tijdelijk een fijn gevoel geven, hè, ook in de godsdienst, en een tijdelijk een opkikker of een kick of weet ik veel wat. Maar de schrift zegt, nee, het woord van de Vader De gemeenschap, de omgang met hem. Die in de Zoon alles gevonden heeft om dit te doen. Nou, tweede tekst, ik kan er dan wel zo een paar noemen, maar dat is Romeinen 8. Romeinen 8. Een bekend stukje, maar... Dit is eigenlijk de reden dat ik dit thema gekozen heb. Het woord van de Vader, de raadsbesluiten van de Vader. Hij heeft de Zoon gebracht, die woorden heeft gesproken over zichzelf. Ik ben van de Vader uitgegaan, maar het woord van de Vader, dat zijn zijn raadsbesluiten. Dat vinden we in Romeinen 8, onder andere in vers 29... Want hen die hij tevoren heeft gekend, zie, dat gaat nog verder. Het eeuwige leven werd aan de Zoon beloofd. Ik geef dat gezelschap eeuwig leven op grond van mijn waardering voor jou. En wij moeten aan onszelf kijken, weet je wel. Ik ben niet goed genoeg, enzovoort, enzovoort. En dan zegt Romeinen 8, vers 29, maar hij heeft je ook van tevoren gekend. Ik was een jaar of 9 en ik lag in bed en overviel mij een enorme angst. Enorme angst over het heelal en alle mensen op de wereld. En wie ben ik? En waar ga ik naartoe? En ik ben maar één van de zoveel. Maar als je het evangelie kent, het woord van de Vader, is het heel anders. Hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Mooi, hè? Dat is jouw en uw bestemming. Staat daarbij als u dit en dat en dat en dat doet? Nee. Al die hem hebben aangenomen, heeft hij de macht gegeven om kinderen Gods te worden. Die heeft hij bestemd. En u zult aan het beeld van de Zoon gelijkvormig worden. Helemaal. Hoeft er niks voor te doen. Straks in de eeuwigheid. Dat is genade. Vers 30... En hen die hij tevoren heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Verheerlijkt. Dus Johannes zegt, dit is het eeuwige leven, dat ze de Vader en de Zoon kennen. En Paulus zegt, ja, maar je wordt ook nog gelijk aan de Zoon, als mens dan. Hè? En je bent verheerlijkt en van tevoren gekend. Door de Vader aan de Zoon gegeven. Nou, Romeinen 9 dan nog even erbij. Is toch nu bij Romeinen. Vers 23. Bekend te maken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten van de barmhartigheid die hij tevoren tot heerlijkheid heeft bereid. Alsjeblieft. Van tevoren bent u tot heerlijkheid bestemd. Welke heerlijkheid? De heerlijkheid van God zelf. In de Zoon, in Christus. Dat is het woord van de Vader. U komt van voor de grondlegging van de wereld al in het hart van de Vader op. U bent voor de grondlegging van de wereld al aan de Zoon verbonden. En hij heeft u al daar bestemd om aan hem gelijk te zijn. En u zult straks, nadat deze wereld gereinigd is, in de heerlijkheid zijn. Daar bent u toe bestemd. Nou, wat is daar in allebei nou nog van de wereld? Niks. Daarom heilig hen in uw waarheid. In de kracht ervan. Want hoe meer u de Heer Jezus zo gaat zien, hoe meer u geheiligd wordt. Uw woord is de waarheid. Alles wat van de Vader spreekt, nou, ik ga nu vanwege de tijd niet ook nog Efeze 1 doorlezen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Want hij heeft ons immers tevoren, enzovoort, nou ja, bestemd. Ga het maar lezen thuis. Dat is de waarheid. En alles wat niet overeenkomt met die waarheid in mij, dat leer ik door de liefde van God de Vader te oordelen. Dat vind ik helemaal niet erg. Als we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, staat er, om ons te reinigen en te vergeven. Vergeven en te reinigen, dat is de goede volgorde. Johannes zegt, dat is gewoon de normale gang van zaken bij een gelovige. Toch? Dus, ik heb hun uw woorden gegeven, dat was de eerste tekst. Dat gaat over het uitgaan van de Heer Jezus als de eeuwige. En we hebben hem gezien. En we bewonderen hem en we aanbidden hem, toch? Als wij samenkomen op de zondag, de eerste dag van de week, de dag van de Heer, dan zijn we met hem bezig. Toch? Hoop ik tenminste. Niet met onszelf. Geef mij dit, geef mij dat, maak mij rein. Nee, we zijn met hem bezig. We zijn hem aan het grootmaken. En als het helemaal mooi is, zijn we ook bezig met brood en wijn. Maar goed, dan laat ik maar even rusten. Maar dat is uw woord is de waarheid. Dat is het woord van de Vader. Maar ik heb ook nog een Oude Testament hier. En wil ik even iets uit voorlezen. Misschien kunt u dat ook opzoeken. Maar als u zegt, nou, ik zit zoveel te bladeren. Ik luister wel. Maar ook, dat is Numeri 28. Als ik het goed heb. Even kijken of dat klopt. Nee, het klopt niet. Nou, dan is het 21. Ik doe het even zo ertussendoor. Maar het kan best zijn dat ik het fout heb, hoor. Nummer. Nou, ik zou toch niet waar zijn dat ik het nou niet kan vinden. Ja, nummer 28 is het. Daar staat. Vers 2, let op. Even onthouden, het woord van de Vader. In het Oude Testament is de Vader nog niet geopenbaard. Maar je kunt wel iets proeven van zijn hart. Kijk, in vers 2. Gebied de Israëlieten en zeg tegen hen, u moet zorg dragen voor mijn offergave, mijn voedsel. Mijn voedsel. Voor mijn vuuroffers, dat is voor mij een aangename geur. Dus die offergave is het voedsel van God. En die vuuroffers, die brandoffers, zijn een geur voor hem. Nou, wat zegt dat? Het woord van de Vader is in het Nieuwe Testament Christus. Maar hier, in type, is dat precies hetzelfde. Want God heeft alleen maar zijn voedsel in de Zoon. En die offergave die de Israëlieten brachten, die spraken van de Heer Jezus. Hadden zij nog niet zo door? Misschien een beetje. Maar God wel. God zag niet op dat rund of op dat die geit. Maar hij zag op zijn geliefde. En dan staat er ook nog die vuuroffers, de brandoffers, die gingen helemaal in rook op, weet je wel. Dat is een aangename geur voor God. En als uw hart vol is van de Heer Jezus, dat is niet elke dag hoor, dat kan wisselen. Maar dan kunt u naar de samenkomst komen of in gezelschap met anderen op een ander moment. En heeft u misschien een offergave voor God. Een lofoffer vanuit uw hart. En dat is iets van Christus. En dat is voor hem voedsel. De Vader is altijd verheugd over zijn Zoon. Dat is het woord van de Vader. Het woord van de Vader is de Zoon. In wie hij alles gevonden heeft. Zodat hij u voor de grondlegging van de wereld al heeft uitgekoren, gekend. Hij zal u tot in eeuwigheid in de heerlijkheid brengen. U bent daartoe bestemd, aan hem gelijk. Waarom? Omdat hij zo'n vreugde vindt in dat werk wat de Heer Jezus volbracht heeft. Dat is het woord van de Vader. En als wij daar nou ook vol van zijn, dan is dat heiligend. Dan heiligt ons dat. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Kent u dat een beetje of niet? Er zijn dagen dat het wat verflauwt. Kom je weer iemand tegen, die brengt ineens een rund. Leviticus 1. Die heeft heel veel te melden over de Heer Jezus in zijn gebed of in zijn lied of in zijn spreken. En je wordt gewoon helemaal weer blij. En sommige mensen die brengen een duif. Iets kleins. Die hebben nog niet zo heel veel gezien. Maar het maakt allemaal niet uit. Het is allemaal een aangename geur voor de Heere God. Voor de Vader. Nou, dan het derde stukje. Dus we hebben gehad de woorden die ik u heb gegeven. Dus ik ben van de Vader uitgegaan. Ik ben God zelf. Wauw. Het twee, het woord van de Vader. Uw woord is de waarheid. Zijn raadsbesluiten, zijn liefde, zijn plannen. Alles wat hem volmaakt van de Zoon. En dan het derde is vers 19. Ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de kracht van de waarheid. Dat is de telosvertaling. Door de waarheid. Dat is het derde. Dat is ook weer zo mooi. Want waar is de Heer Jezus nu? Daar bij de Vader. En hij heeft zich daar geheiligd. Hij stelt zich daar apart voor ons, voor de gemeente. Zodat wij in hem, die mens daarboven, onze hoop, onze kracht en ons leven vinden. Dat we voortdurend met hem daarboven bezig zijn. Dat is ik heilig mijzelf voor hen. Maar wat zien we vandaag? De invloed in de gemeente, in de christenheid, met bezig zijn met beneden. Met hier. Krachten, tekenen, wonderen, genezingen. Ze moeten met hier beneden bezig zijn. En als het nog erger is, dan is het Joodse feesten, Sabbat. Van de week had ik een mail van een meneer gekregen. En ik zou verloren gaan, want ik bracht niet de Torah. En hij schreef daarbij, je kunt de Vader, het vaderhart van God alleen maar kennen door de onderhouding van de Torah. Staat dat ergens geschreven? Nee, hoe leer ik de Vader kennen? Door de Zoon. Hoe leer ik de Zoon kennen? Door de Vader. Ik heilig mijzelf voor hen. Nou, als u nou even gaat naar 2 Korinthe 3, dan ziet u dat. Nou, we zien het ook in Filippenzen 3 trouwens, maar in 2 Korinthe 3 zie je het prachtig uitgelegd door Paulus, vers 18. Wij allen nu die met een onbedekt gezicht, dus niet meer met de wet en met die, daar gaat 2 Korinthe 3 over, bediening van de dood, je moet, verplichting, weet je wel. Nee, dat niet. Met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Ik heilig mijzelf voor hen. Bezig zijn met hem, met de Heer Jezus. Dat staat erachter, wordt naar hetzelfde beeld veranderd. U wordt niet veranderd doordat mensen zeggen, doe dit of doe dat. Of heb elkaar lief. Of wees heilig. Dat werkt niet. Hoe wordt u wel veranderd? Als u aanschouwt. Als u wat aanschouwt? Het woord van de Vader zelf. Of ik heilig mijzelf voor hen, Christus. En dat in de wetenschap dat u al lang geheiligd bent door zijn bloed. En dat God niets accepteert van het vlees. Dat zijn wel belangrijke voorwaarden, maar dat is de Romeinenbrief, Romeinen 7. Maar hier staat dat Paulus zegt, wij allen, die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid, het is niet de Heer, maar de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. En wat zien we vandaag gebeuren? Dat steeds minder onderwijs gaat over de Heer Jezus. Het gaat steeds meer over wat wij moeten doen. En dat is nou precies wat ons gezicht weer bedekt. Maanden, dagen, vaste tijden neemt u waar. Ik vrees dat ik mij tevergeefs voor u heb ingespannen, zegt Paulus tegen de Galaten. Wat zien we vandaag de dag weer? De feesten, de christelijke feesten krijgen zoveel ruimte weer. En we zijn niet meer bezig met de Heer Jezus nu, maar met de Heer Jezus in een kribbe van toen. Nee, de heerlijkheid van de Heer. Ik heilig mijzelf voor hen. Nu kennen wij niemand meer naar het vlees, ook Christus niet meer. Hij is nu daar. En door de schrift, door het woord van God, met elkaar te lezen, elkaar aan te moedigen, elkaar te, ja, te bemoedigen, groeien wij op in de genade en kennis van de Heer Jezus. Totdat wij alle komen tot de kennis van de Zoon van God, zegt Efeze 4, vers 13. Totdat wij alle komen tot wat? Kennis van de Zoon van God. Geestelijke kennis, hartskennis. Nou, u kent Filippenzen 3 wel, hè? Eén ding doe ik, zegt Paulus. Eén ding. Ik heb een doel. Wat deed hij? Hij jaagde naar het doel. Wat was dat doel? Dat was de Heer Jezus. Om daar te zijn, bij hem te zijn, als hem te zijn. Alles wat er niet mee te maken had, dat liet hij achter. Dat beschouwde hij als vuilnis, als drek. Dat is heiliging. Dat is heiliging. Van de week zat ik in de auto en toen kreeg ik ineens een zinnetje in mijn hart. Ik luisterde naar de radio. Het ging over iemand die had een boek geschreven over volhard. Volhard. En toen dacht ik, hé, de Bijbel zegt volhard tot het einde. Wie volhard tot het einde zal behouden worden, weet je wel? Toen dacht ik, maar volhard doe je door een vol hart. Snap je? Dat kwam zo in me op. Vol hart kan alleen maar als mijn hart vol is van iets buiten deze wereld. Iets buiten mezelf. Dus niet, ja, maar jij bent uniek. Je moet een goed beeld van jezelf hebben. Een goed zelfbeeld. Of weet ik hoe het allemaal vandaag gebracht wordt. Nee, ik moet leren om helemaal buiten mezelf, buiten deze wereld, een object te hebben. Als het zo mooi is dat het in het Engels klinkt, een object of affection. De Heer Jezus zelf. En dat heeft mij persoonlijk, hoe moet ik dat zeggen, geestelijk heel veel gebracht. Omdat ik dit ontdekt heb. En er zijn veel broeders en zusters die dit ook ontdekken. Gaat het dan allemaal geweldig? Gaat het allemaal vanzelf? Nee, helemaal niet. Het is soms best lastig. Je hart is soms best leeg. Soms best lauw. Soms weinig van hem te vinden. Maar altijd kom je weer iemand tegen die dat weer wel is. En soms kan je iemand anders ook weer op momenten dat jij weer vol bent van hem weer aansporen en weer bemoedigen. En dat, broeders en zusters, is het woord van de Vader. Dat is de Zoon. Al de heerlijkheden die hij heeft, waarvan Paulus zegt onnaspeurlijke rijkdom. Daar was hij mee bezig, met Christus. Zijn wij daar ook nog mee bezig, of niet? Zijn we hier in Dokkum nog bezig met hem? Of zijn we toch ook een klein beetje aan het afglijden naar wat we zelf allemaal moeten doen? En tenslotte nog één klein dingetje. Ik had ook graag Efeze 3 nog willen lezen, maar ik zie aan de tijd dat het niet meer gaat lukken. Hè, wat daar zegt Paulus, ik ga het toch stiekem zeggen. Door de geest van de Vader, innerlijk gesterkt, zodat Christus woning maakt in mijn hart. Hij woont door de geest van de Vader, het woord van de Vader. Maar als je met hem bezig bent, dan verwacht je hem ook. En wie deze hoop op hem heeft, zegt 1 Johannes 3, reinigt zich. Dat is niet een juiste eindtijdvisie hebben, dat is ook belangrijk, natuurlijk. Maar je kunt met een juiste eindtijdvisie kun je helemaal niet met hem bezig zijn. Maar met die visie. Maar er is maar één juiste visie natuurlijk. Dus dat hij komt. En hij kan elke dag komen. En de vraag is of wij daar nog mee bezig zijn. En weet u, als u met hem vervuld bent, gaat u ook hem verwachten. Dat gaat automatisch. Als u vervuld bent met de Heer Jezus, gaat u hem ook verwachten. Dan zegt u ook niet meer van, volgende week ga ik daar en volgend jaar ga ik op vakantie. Nee, dan zegt u, DV, wie weet. Misschien is hij al gekomen. Toch? En we zullen hem zien zoals hij is. Ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Dus samengevat. De Zoon is gekomen vanuit de hemel. Ik ben uitgegaan van de Vader. Ze hebben dat erkend. Is daar de wereld? Nee. Is daar de liefde van de Vader? Ja, dat is heiliging. De gedachte van de Vader over de Zoon, dat is het tweede. Zijn dat onze gedachten? En het derde is de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. Hij daar, die zich heiligt, die zich apart stelt, die zegt, kom tot mij, wees met mij bezig. Zie de rijkdommen, genade op genade, die er in mijn volheid zijn. En als u daarmee bezig bent, zult u opgroeien en veranderen. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer de Geest. Amen. Ik mag met u danken nog. Ja. Vader, het zijn woorden die uitdrukking proberen te geven aan wie u bent. Vader, woorden schieten tekort. Maar wil u zo bidden en vragen of uw geest deze woorden wil gebruiken om uw zoon te verheerlijken. In deze wereld vol onrust, vol plannen van mensen, vol dwaasheid, heeft u deze wereld onder het oordeel geplaatst, omdat zij de zoon hebben gekruisigd. En u vraagt u van een ieder die uw kind geworden is, om diens hart te vullen met hem. Waar uw hart ook zo van vervuld is. U noemt hem ook mijn brood of mijn voedsel of mijn geur, de aangename geur. In hem vind ik mijn vreugde. Vader, wij mensen zijn zwak in het beseffen van wie u bent. Maar wil u danken dat u vanavond iets hebt laten zien van uw heerlijkheid, van uw glorie die komt. Als de Zoon geopenbaard wordt, als alle hem zullen zien en wij met hem zullen komen. In heerlijkheid, geprezen zij uw machtige naam. Amen.